Het nieuwe jaar, een nieuwe podcast. Dezelfde mannen, dezelfde gezichten tegenover me. Gezellig, lekker, vertrouwd. Ik hou daarvan.
Ik ook.
Ik neem jullie mee naar 2024.
En wat daar fijn, zijn we dan, Bridget.
Zomaar ja. Ineens.
We konden ook niet echt weg, hè?
We konden niet echt weg, hè? Wat is er een hoop gebeurd?
Zo, ja.
Wat is er naar buiten gekomen over Jeffrey Epstein?
Nou, vooral dat inderdaad. En wat er naar buiten dreigt te komen. Omdat er dus gezegd wordt dat er tapes zijn van onder andere Bill Clinton. Die zich op een van die eilanden misdraagt. Ja, of dat waar is of niet, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik zou wel even willen wonen in het hoofd van Bill Clinton. Ik denk dat die man helemaal gek wordt. Van alleen al het idee dat er misschien iets is opgenomen. Dat hij liever niet de wereld in wil hebben.
Nee, dat zou dan gaan om een sekstape van inderdaad Bill Clinton, Prince Andrew en natuurlijk Richard Branson kwam er in één keer bij om te proppen. Een verrassende naam vond ik. Had ik helemaal niet zien aankomen.
Die heeft ook zijn eigen eiland. Dat ik ook denk van, waarom dit soort dingen op het eiland van anderen?
Op een ander eiland. Ja. Blijf lekker op je eigen eiland.
Precies. Ja.
Maar waar ik vooral mee bezig ben, is het visuele aspect.
Oh jee.
Krijgen wij misschien ooit die tapes te zien? En wil ik dit überhaupt op mijn netvlies?
Dat is een hele goede vraag.
Ja, ik denk dat we dat allemaal niet willen. Maar ik ben vooral heel benieuwd hoe, als ik een vlieg aan de muur kon zijn, zou ik zo graag bij koning Charles nu willen zitten. Die heeft natuurlijk alles al meegemaakt met Diana en die hele familie en Harry en Meghan. Die dacht, nou, 2024, hey, we gaan even rustig. Ik ben net koning. Ik ga helemaal lintjes doorknippen en dan komt dit weer allemaal, deze drek, dat ik echt denk, oh, wat, ik vind het ook echt wel heel erg sneu voor vooral Charles. Dat ik denk, moet hij dit brandje ook weer gaan blussen? Ja.
En in hoeverre is het waar, hè? Want de dame in kwestie die hier mee komt, met deze aantijgingen, die is al eerder in het nieuws geweest. Toen heeft ze het weer teruggetrokken of ingetrokken. Nu komt ze er weer mee. Kan natuurlijk ook zijn dat ze bedreiging heeft gehad. Of
ja,
niet durfde, bespeeld.
Ik bedoel, er zijn nogal grote machtige mannen bij betrokken.
Zo.
Ik denk wel dat als je dat soort dingen zegt, dat je dan een paar briefjes van hele dure advocaten krijgt. Dus dat moeten we meewegen. Maar tegelijkertijd, iemand die de hele tijd zijn verhaal verandert, we moeten er in ieder geval wel rekening mee houden dat er inderdaad niet heel veel van klopt. En tegelijkertijd, Prins Andrew, die is sowieso de klos. Ja. Want het verhaal van Virginia Giuffre ligt nu eigenlijk op straat. Terwijl zijn moeder er nog voor had gezorgd op de sterfbed met 14 miljoen pond om dat het allemaal in het doosje ging.
Ik ben wel blij dat zij dat allemaal niet meer mee hoeft te maken, toch?
Heerlijk. Ja. Oh, dat is echt wel vreselijk.
Nou, we houden dit nou letten in de gaten en we zijn er gewoon weer. Dus we gaan het volgen, sowieso. Ik ben Bridget.
Ik ben Rob Goossens.
Ik ben Erik de Munk.
En dit is de BOVD-podcast. Over winter vol liefde. Hebben jullie allebei gekeken?
Nou, Erik.
Nou ja, ik heb dus niet gekeken. Maar goed, jullie weten het. Ik ben niet echt een voorstander van dit genre.
Het.
Alleen, moet ik zeggen. Ik heb dus van de week, ik wilde zeggen Joshua en Benjamin. Klopt dat?
Ja.
Dat heb ik eigenlijk helemaal gemist. Ik wist eigenlijk niet dat er een homo-jongen aan meedeed. Daar had ik ergens op moeten slaan. Dat heb ik niet gedaan. Dus toen zag ik die ruzie en al dat gekonkel. En toen dacht ik ook, ik ga het misschien toch nog wel even terugkijken deze week. Dus daar ben ik nu mee begonnen.
Maar je begint wel gewoon netjes bij het begin.
Ja, maar dan
je kan
ook
alleen naar het einde.
Nee, want dan doe ik dus alleen alles van met Benjamin erin.
Oh ja.
Weet
je
wel, gewoon dat verhaaltje.
Tunnelvisie.
En precies. En voor de rest spoel ik door.
Nou had het natuurlijk ontzettend hoge verwachtingen. Zeker na B&B Vol Liefde van de afgelopen zomer. Hoe vind je dat Winter Vol Liefde het doet so far, Rob?
Het blijft drijven. Ik ben het ook niet per se met je eens dat het heel hoge verwachtingen had. Het was duidelijk spannender dan een nieuw seizoen B&B Vol Liefde. Omdat dat het zo belachelijk goed scoort altijd. En het is toch een beetje stelregel dat sneeuw op televisie niet per se heel goed werkt.
Oh, is dat zo?
Ja. Oh. En ik ben weer even de naam kwijt. Veronica heeft in het najaarprogramma gehad dat Moïse Trustful. Nee, ik ben de naam even kwijt. Maar dat is echt helemaal, als je kijkcijfers in de min had kunnen hebben, dan hadden ze dat gehad. En,
maar waar ligt dat dan aan? Aan dat het, zeker in dit geval, het gaat natuurlijk over de liefde. Dat is warmte, gezelligheid. Ja. Maar ik zie ook wel een open haard dan.
Ja.
Gezellig op een kleedje daarvoor liggen.
Ja, het kan wel knus worden, maar het is toch wat minder gezellig en zinderend, denk ik, dan inderdaad zo'n zoele zomerserie.
En de activiteiten, hè? Je kan natuurlijk niet heel veel meer dan met een slee of met skis.
Ja, een beetje langlaufen en met je sneeuwscooter inderdaad. Dus dat helpt niet. De cast is ook niet geweldig.
Daar zit ik vooral mee.
Ja. Maar alsnog, ja, Benjamin en Joshua is wel een interessante verhaallijn geworden.
Ja, maar dat is dan misschien ook de enige die een beetje knallend ook eindigt.
Ja, ja. Ja, want voor de rest, ik vind alleen de verhaallijn van de kilometer verderop bij Sol een beetje interessant. Maar dat is vooral omdat er allemaal van die belachelijk knappe dames komen die dan zeggen, ja, hij doet iets in vastgoed. Ik ben ook geïnteresseerd in vastgoed. Dus dit lijkt me een fantastische match. En in de tussentijd loopt die Amy Rose daar vanaf de eerste dag rond en ziet iedereen van heinde en verre aankomen dat er helemaal niemand, inclusief de ex van Sol, meer tussen kan komen. Dus dat is daar dan, trek ik bij wijze van spreken mijn afritsbroek aan en dan ga ik een soort van aapjes kijken bij Sol op zijn berg. Maar voor de rest is het niet zo spectaculair geworden als de zomeredities.
Wel een hoog slagingspercentage.
In liefdes? Of je bedoelt...
Ja, het is toch een datingprogramma, dus dat is het eigenlijk. Ja,
uiteindelijk gaat het daar dan toch om.
Ja, daar ben ik met je eens.
Ja, dus dat voor hun is het heel erg prettig. Ja. Alleen voor de kijker was het misschien af en toe een beetje saai. En ook vond ik zelf wat kort. Want eigenlijk, net als je ze een beetje leerde kennen, was het alweer afgelopen. Ja. Ik zag ik alweer promos voorbij komen voor de volgende
editie. Ja, dat dacht ik ook.
Maar ga je, als je dus bang bent dat mensen sowieso de sneeuw niet trekken, als je bang bent dat mensen na de hele zomer te hebben weggegooid, om het even zo te zeggen, door B&B voor Liefde te kijken, ga je dan 7 weken lang 5 afleveringen per week uitzenden?
Nee, maar misschien had je dan deze editie over moeten slaan, even moeten wachten en dan weer naar de volgende. Ik denk gewoon dat het te rap op elkaar nu zich volgt. Ik ben ook nog een beetje aan het onthechten van de vorige mensen eigenlijk.
Ja. Al moet ik wel zeggen, Paul en Debbie heb ik nu zoveel op televisie gezien.
Ik ben ook
daar
klaar met ze.
Daar is het onthechten al gelukt.
Maar om dan alweer gelijk me helemaal te moeten storten in andermans leven, want je krijgt natuurlijk ook alles eromheen. En dat was hier ook een beetje saai. Want Benjamin, wat qua werk, het is natuurlijk ook, er is geen B&B waar ze lekker reuring hebben, waar mensen in en uit komen. En hij stond nu toch heel vaak gewoon de sneeuw van het dak te schuiven.
Ja, en dat je ook weet dat de cameraman heeft gezegd van, hey, haal even wat sneeuw van het dak, want
we hebben
een
snijshot
nodig. Ja. Nee, dus dat helpt allemaal niet mee. Ja, weet je, ik zie dit vooral ook als een experiment. Om te kijken van, is zo'n wintereditie, is dat de moeite waard, ja of nee?
Maar er worden dus nu al promos gemaakt voor de volgende editie.
Ja.
En dat is wel weer de wintereditie.
Ja, en dat zal dan ongetwijfeld net zo kort zijn. Omdat het lijkt mij heel lastig om hier een volle serie uit te persen.
Nee, maar dan zijn ze dus wel
geslaagd
genoeg.
Ja, precies. Maar uiteindelijk, het is ook natuurlijk gewoon etalage voor het buitenland. Want B&B voor Liefde is als concept ook aan andere landen verkocht, in ieder geval België. Als je dan weet van, nou, we kunnen ook naar de sneeuw toe, dat is...
Breidt het iets uit.
Ja.
Ik hoorde zelfs, niet bij jou, helaas Erik, maar bij jou, dat jij bent getagd bij Benjamin in een post.
Ja.
Waarom?
Ja, ik had in de Boulevard-uitzending had ik me uitgesproken over die vriendin van hem, die hem de hele tijd aan het vertellen is wat hij moet doen. Ik kreeg een beetje Greet Hofmans flashbacks. Die natuurlijk aan het hof van Juliana en Bernard.
Wist hij wie dat was, Greet Hofmans?
Ik denk het ook niet.
Nee, want ik had hem nog een berichtje gestuurd daarna. En hij had het over zekere Greta. En hij zei nou Greta of Greet, potato, potato. Wat ik ook wel heel grappig en sportief van hem vond. Maar ik kan daar heel slecht tegen. Als ik met iemand zou daten en er blijkt op de achtergrond een soort van Greet Hofmans Rasputin rond te lopen, die zegt van, nou, dit moet je wel doen. En ja, daar ben ik weg, hoor.
Ja,
dus had ik me,
maar daar heeft hij natuurlijk wel om gevraagd, haar hulp.
Klopt.
Je hebt natuurlijk ook wel, je had ook zijn moeder.
Ja.
Je wil natuurlijk ook wel een beetje horen van anderen, past dit bij mij of niet?
Ja, alleen ik vond de invloed van die moeder en van,
dat was pittig,
van die Anne, ik vond het wel een beetje
het was ook toen jij moet natuurlijk nog gaan kijken, dus misschien is het helemaal niet leuk om te horen. Maar toen het misging, zeg maar, hij werd uitgescholden aan de telefoon al zien we daar natuurlijk ook weer geen, we hebben geen beelden. Nee, hè? Ja. Vind ik ook altijd lastig.
Hij kan ook gewoon een onplezierig gesprek zijn geweest. Wat
ja,
dat betreft.
En, maar Joshua was natuurlijk wel intens.
Ja.
En misschien enigszins manipulatief in hoe hij zich opstelde. Maar dan zei zij ook, oh nee, tegen je gillen, gelijk alles blokkeren. Hup, eraf. Dat ik dacht, oké, hij krijgt niet eens de kans om het even uit te leggen of wat hij nou precies bedoelde.
Nou ja, en dan Benjamin, die eigenlijk daar zit te kijken van, oké, is goed, ga ik doen.
Ja. En die doet het gelijk.
Ja, maar Benjamin, ik had dus wat contact via Instagram. En hij zei van, nou, Anna heeft echt het beste met me voor. Dus ik ben ontzettend blij met haar. Dus nou ja, weet je, het is fijn om iemand in je leven te hebben waarvan je weet van, nou, dat als die mij advies geeft, dan ga ik dat gewoon doen. Alleen voor een potentiële partner is dat wel een hobbeltje, kan ik me zo voorstellen.
Ja. Ja hoor, daar is hij weer. We gaan het weer hebben over Roy Donders. Niet over zijn botoxkliniek dit keer, maar over zijn biografie die binnenkort verschijnt. Het boek heet Gewoon Royke en komt op 14 mei uit. In het boek vertelt hij over zijn jeugd tot aan de veranderingen in zijn seksualiteit. Vooral over die laatste heeft hij veel vragen gehad van mensen om hem heen. Want eerst viel hij op mannen, nu op vrouwen. Ja, in principe denk ik, dat moet iedereen natuurlijk lekker zelf weten. Waarom zou je hiervoor gaan verantwoorden?
Ja, ik vind het bijna een beetje zielig dat hij denkt dat het moet. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar misschien denkt hij dat niet. Misschien voelt het gewoon ook voor zichzelf zo. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ja, als hij het van zich af wil schrijven en dat helpt hem, dan is het natuurlijk prima. Maar ja, aan ons is hij natuurlijk geen enkele verantwoording verschuldigd.
Nee.
Over,
ik denk dat het voor hem heel gevoelsmatig is. Ik ben overigens wel benieuwd hoe dik boek het gaat worden. Het voelt een beetje alsof het na 20...
Britney Spears, denk ik.
Ja, dat het wel vrij snel verteld is. Maar goed, ik weet niet wat er allemaal nog, wat hij er nog mee komt. En het is natuurlijk zo dat bij Roy, vind ik het vooral heel opvallend, dat hij sinds die... Hij was natuurlijk homo, of ik weet eigenlijk niet, of misschien was hij ergens wel bi. Nou, doet er ook niet toe. Maar dat hij sinds die dus met een vrouw is, heel erg dat vorige leven achter zich heeft gelaten. Hij heeft bijvoorbeeld in een interview gezegd, ja, ik vind het huwelijk echt iets voor een man en een vrouw. Ja, en dat stoort mij dan. Kijk, hij moet het doen met wie die wil en wanneer die wil en hoe dan ook. Maar ik vind het wel gek dat je dan ineens bent veranderd. Dus dat je dan met een vrouw bent in plaats van met mannen waar die eerst mee was. En dan in één keer dat hele vorige leven...
Een beetje anti is.
Precies, bijna anti. Dat je in één keer denkt, ja, maar... Ik denk, dat kan toch? Ik bedoel, hij had niet met een vrouw hoeven zijn om te kunnen trouwen bijvoorbeeld. Of om een kind te krijgen wat hij nu heeft gekregen. Dus dat vind ik een beetje ingewikkeld. Dus daar ben ik wel benieuwd naar wat zijn beweegredenen daarvoor zijn om dat zo uit te spreken. Of wat hij daarover te melden heeft. Daar ben ik dan wel weer oprecht benieuwd naar.
Ik heb zo het vermoeden dat de innerlijke reis van Roy Donders nog niet is afgerond.
Nee.
Nee, dat kan natuurlijk ook heel goed.
Dat er nog een keer een deel 2 moet komen voor de rest van zijn avontuur.
Nou, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Gelukkig
schrijven
maar.
Schrijven we vast op voor 2028.
Goeie.
We hebben hier al heel veel over gesproken. Zeker jij, Rob. En je hebt ook al heel veel ongezouten meningen gegeven. Over het interview van Gordon in Casa Dibo. In de sneeuw. Het was een intens interview. Voornamelijk van één kant werd alles belicht natuurlijk. En dat was vanuit Gordon's kant. En daar hadden vooral mensen ook een beetje moeite mee. Hè? Dat het is natuurlijk geen hoor en wederhoor.
Nee,
Kevin
en hij
komt niet in dit verhaal voor.
Precies, en hij heeft echt kwalijke dingen gezegd. Dus dat hij de schizofrenie van de broer van Gavin erbij haalt. Die dus blijkbaar een einde aan zijn eigen leven heeft gemaakt. En dat hij dat dan koppelt aan het gedrag van Gavin.
Dat het genetisch bepaald zou zijn.
Precies. Ja. Terwijl ik dan denk van ja, kijk eens naar jezelf. De lacherigheid over soberheid. Terwijl hij verklaard verslaafde is geweest in ieder geval. Ja, dat zijn dingen waarop gewoon tegengas had moeten komen. En dat kwam er niet. En
maar is het misschien ook niet een beetje dat iemand tegen zichzelf een bescherming genomen had moeten worden? Dus überhaupt dit interview niet had moeten afnemen?
Ik ben bang dat ik het helemaal met je eens ben. En dat kijk, als er een half jaar overheen gaat, dan op een gegeven moment kunnen mensen weer met enig relativeringsvermogen over dingen praten die zijn gebeurd. Ik had eigenlijk gedacht dat ook nu met de episode Gavin voor Gordon wel het geval was. Nou, alles behalve. En ja, als ik de makers was, dan had ik tegen Gordon gezegd van joh, hier is je skipas en ga nog lekker wat spelen op de berg. En we doen voor deze uitzending alsof we alleen met Maurice Stijn en Ruben Nicolai op pad zijn geweest. En andere afleveringen van Casa Dibo zijn ook met 2 mensen. Dus er was niemand geweest die er wat van had gemerkt dat ja, het in eerste instantie de bedoeling was dat Gordon er ook in zat.
Je hebt wel nog wat appjes gekregen van Gordon, begreep ik.
Ja en nee. Ja, Gordon heeft er een handje van om in dit soort situaties 's nachts te gaan appen. Dus ik was de klos. Alleen ik heb geen idee wat hij heeft gestuurd. Want ik werd wakker en ik heb 2 berichtjes om 5:30 'snachts gekregen die hij alweer verwijderd had. Dus dan staat er verwijderd bericht.
Een Joshua'tje.
Ja, ja, ja. Ja. Dus,
maar ik deed dat ook bij Benjamin, Erik, dat je het even weet.
Ja. Bedankt.
Ik denk dat hij eerst wilde zeggen dat hij het niet eens was met mijn analyse, maar dat hij daarna dacht van, nou Rob, je hebt eigenlijk toch wel een punt, en dat hij het daarom heeft weggehaald.
Nou, ik vind dat wishful thinking wat jij nu doet, maar prima. Als jij dat denkt en je wordt er rustig van.
Ik denk het wel heel mooi om 2024 zo in te gaan met deze gedachte.
Heel positief. Ja. Dan Anna Nouchin en Thijs Boerman. Ze zijn op Baby Moon, een soort honeymoon, maar dan omdat de baby eraan zit te komen natuurlijk. In
Vind
Marokko.
Ik wel een leuk concept trouwens.
Baby Moon.
Wij hebben dat niet gedaan en achteraf als je dan
spijt.
Ziet... Ja.
Ja, want de vakanties worden nooit meer hetzelfde.
Nee, en ook weer leuk op een bepaalde manier, maar gewoon met de handen vrij hebben om te doen wat je kunt nog 1 laatste keer, want dat is het idee van de Baby Moon. Mensen die nog geen kinderen hebben, maar daar zitten wel een aan. Denk erover na, de Baby Moon.
De Baby Moon. En je kan dus bijvoorbeeld, zoals zij hebben gedaan, naar Marokko.
Prachtig land, zeker doen.
Absoluut, dat delen ze als influencers ook veelvuldig op Insta. Maar er is iets geks aan die foto's. Sowieso zijn ze allemaal te prachtig. Dus dat je denkt, wauw.
Beetje Barbie World.
Zo wil ik ook een kind en zo wil ik ook een Baby Moon. En ik wil ook alles erop en eraan. Maar wat mij opviel, en velen van ons, ze staan op geen één foto samen. Je ziet wel op een gegeven moment dat Thijs de babybuik een soort van kusjes geeft, denk ik. Maar that's it. Is dat een bewuste keuze? Of weten we daar meer van?
Nou ja, kijk, die hele relatie is natuurlijk heel lang, was dat allemaal het punt van discussie. Hè? Zijn ze samen toen zij zwanger was? Van wie, hoe zit dat? Ja, dat was allemaal 1 groot mysterie. Wat ze natuurlijk zelf, denk ik, heel erg leuk vinden en heel spannend vinden om in stand te houden. Dus ik heb het gevoel dat dat nu ook een beetje is. Weet je, heel erg op zijn Amerikaans Hollywood van, nou, we houden het een beetje spannend. En kijk, wij willen dan allemaal, ik spreek voor mezelf, het lijkt mij natuurlijk enig om gewoon lekker ouderwets een familiekiekje te zien op het strand van het, nou, de aanstaande ouders, leuk. Maar goed, zij willen dat, denk ik, spannend houden. Of misschien willen ze hun carrières een beetje los van elkaar houden. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik heb geen idee. Maar ik denk wel dat het gewoon inderdaad bewust allemaal is uitgedacht. Tot
ja,
werkelijk
misschien
elke
is ook
seconde.
Haar Instagram-account is natuurlijk ook een bedrijf. Hè?
Ja.
Dus ik begrijp ook wel dat je daar misschien niet alles... Ik zie haar bijna nooit ook met familie of zo.
Nee. Ja.
Dus het is wel hoe zij haar Insta ook altijd heeft ingedeeld.
Ja. Maar ze hebben er wel eerder op gereageerd. Dat was dan voordat ze überhaupt zwanger was. Omdat ze toen echt 10 meter achter elkaar over de rode lopen gingen. Nou, dat vind ik echt helemaal aanstellerig. Je bent er samen. Want iedereen kan dat in principe zien. Alleen je staat dan niet samen op de foto. Maar toen heeft ze gezegd inderdaad van dat ze ook nog een leven los van elkaar hebben of zoiets dergelijks. En dat moet ze lekker zelf weten. Als je gewoon samen op vakantie bent en je gaat dan moeite doen om niet samen op de foto te gaan.
Nou, zijn hoofd is er op een gegeven moment ook al.
Ja, nou precies.
Weg.
Het is niet, ik bedoel, het kan best een keer gebeuren dat je met de foto's thuis komt en dan erachter komt dat je eigenlijk alleen maar foto's van elkaar en niet met elkaar hebt gemaakt. Maar hier hebben ze echt moeite gedaan om niet er samen op te staan.
Misschien houden ze dat gewoon liever voor zichzelf.
Wel makkelijk voor het plakboek op het moment dat een relatie strandt natuurlijk. Dat je dan niet alsnog hoeft te gaan knippen.
Erik, we gaan het toch 1 keer hebben over de staking in Hollywood.
Nee.
Nou ja, niet echt.
Nee. Nou vooruit.
Want
nee.
We hebben ze ook in 2023 achter ons gelaten. En dat betekent dus dat alle series, die waren gestagneerd al die tijd, nu weer zijn opgepakt en bezig zijn met opnames zoals...
Zoals Stranger Things.
Yeah.
Dat vind ik zelf heel erg te gek. Dat is afgelopen week bekendgemaakt. Dat staat nog wel. Ze zijn echt net begonnen. Dus daar duurt het gewoon nog eventjes voordat het komt. Hè. De opnames zijn nu in volle gang. Is door Netflix nog geen datum aangehangen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heel erg leuk vind is Grey's Anatomy, om bijvoorbeeld te noemen. Dat is al in volle gang. Gaat in maart alweer beginnen. Alleen wat je dus nu ziet is dat de seizoenen gewoon wat korter zijn. Dus op televisie is soms maar 8-10 afleveringen, waar dat er natuurlijk 25 zijn. Kijk, en voor Netflix bij een Stranger Things maakt dat natuurlijk niet zo heel veel uit. Want die gaan gewone afleveringen maken die ze altijd al deden. Alleen dan is het nu een beetje uitgesteld. Dus ja, de komende maanden en het jaar kunnen we ons helemaal weer gaan vergapen op nieuw materiaal.
Heerlijk, nu al zin in. Nou, wat we wel mee hebben genomen naar 2024 is de verrassingsbeller in deze BNVD-podcast. Dus kom maar binnen.
Hallo?
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 Heeft iemand van jullie wel eens het ja-woord gegeven?
Evelien Stallard! Ja, alleen de hallo was toch nog net even tricky. Maar de rest, ja, dan weten we het natuurlijk gelijk. Rob?
Evelien stond ook niet op mijn lijstje.
Nee. Terwijl, ze gaat natuurlijk weer met Married at First Sight beginnen.
Ze had wel op het lijstje moeten staan.
Ja.
Wat leuk om je in de show te hebben, Evelien.
Ja, wat gezellig. Ja, ik dacht ook al, die horen meteen aan mijn teen natuurlijk. Daar gaat het meteen mis.
Ik wil heel graag met jou heel veel dingen doornemen. Eigenlijk ook nog over het vorige seizoen. Maar je mag natuurlijk helemaal niks over het nieuwe seizoen zeggen. Kan je wel iets kwijt over de cast? Zitten we in een ciao-ciao tussen? Of een... eigenlijk helemaal niet met hem trouwen.
Nou, er zit geen ciao-ciao tussen, want ja, daar willen we natuurlijk wel mensen voor behoeden. Voor dat soort taferelen van vorig jaar. Maar er zitten toch wel weer hele bijzondere types tussen, waarvan we aan de voorkant dachten van nou jeetje, dit heel relaxte mensen. En uiteindelijk is dat toch heel anders uit de bus gekomen. Dus ja, er zitten wel weer een paar types bij, kan je wel zeggen, ja.
Nu waren er natuurlijk vorige seizoenen wel eens mensen die bijna al bij het altaar wegliepen. Of dat je vrij snel daarna dacht van, ja, die doen gewoon niet hun best om er echt iets van te maken. Hebben jullie op dat vlak dingen anders aangepakt voor dit seizoen?
Ja, we hebben toch nog wel nog veel grondiger gekeken naar echte achtergronden. Maar ook de rugzakken. Eigenlijk alles hebben we natuurlijk weer extra afgetikt. Dat we echt dachten van ja, nu zitten we er nog weer beter in. En je gaat ook meer zien dan ooit in het programma wat we eigenlijk doen. Tenminste volgens mij. Want je wordt ook echt meegenomen in ja, wat heeft iemand nou allemaal aan patronen waar ze gewoon keihard eigenlijk in vastzitten. En we geven ook inzichten in dat ze daar eigenlijk wel uit moeten breken om een duurzame relatie aan te kunnen gaan. En dat is wel heel mooi om te zien. Dat ze echt actief aan de slag gaan met die valkuilen die ze gewoon wel ook donders goed weten. Alleen ja, de vraag is, gaan ze daar weer intuinen of niet?
En gebeurt het allemaal wel eens gaandeweg dat omdat jullie ze aan de hand meenemen en eigenlijk ook een spiegel voorhouden, dat ze gaandeweg denken, oh wacht even, maar dan ben ik misschien ook helemaal niet geschikt om dit aan te gaan. Stel, je hebt heel erg bindingsangst, zoals een Benjamin waar we het net eerder over hadden. Dan kan ik me best voorstellen dat je in één keer door die spiegel denkt, oh, dit is misschien helemaal niet mijn programma.
Ja, nou, ik denk wel dat mensen uiteindelijk, als ze achteraf kijken, dat ze allemaal wel heel blij zijn dat ze hebben meegedaan. Al is het maar om af en toe die spiegel voor te kunnen krijgen. En soms zitten mensen in patronen die ze van zichzelf helemaal niet weten. En doen ze dingen waarvan ze denken, oh jeetje, zit dat er nog? En dat ga je zien. En dat is eigenlijk heel erg mooi. Dus ik denk wel dat ze allemaal heel goed wisten waar ze aan meededen. Dat ze ook absoluut achteraf zeggen, dit was wel mijn ding. Maar ja, voor veel mensen heeft het natuurlijk weer anders uitgepakt dan ze dachten. In positieve zin, maar ook in negatieve zin.
Hey, maar Married is natuurlijk een avontuur dat je samen met iemand aangaat die je van tevoren niet kent, maar waar je dan mee gaat trouwen. Dat is het hele idee. Maar begrijp ik dan goed dat jullie
Fijn
nu
dat je
eigenlijk...
samenvat voor Erik, want die is weer weg aan het walen.
Erik heeft geen idee.
Precies. Ik zat even te denken wat ik vanavond nou weer ging koken. Maar goed. Nee hoor, ik zit heel aandachtig te luisteren.
Wat ik wilde vragen, eigenlijk begrijp ik dan goed dat jullie naast de opdracht die zij samen aangaan, eigenlijk ook nog individueel huiswerk daaraan hebben gekoppeld?
Ja, zeker, zeker. Je gaat ook zien in het programma al volgens mij meteen in de eerste uitzending, dat wij eigenlijk ze ja toch wel echt dingen meegeven van weet je hebt dit als valkuil, je hebt dit als dingen uit jouw verleden die jij met je meedraagt, waar je eventueel een bel aan kan vallen. En als je dat nou zo en zo aanpakt, dan hoop ik dat je daar niet weer intijdt. Want dat is het eigenlijk meestal met mensen, dat ze gewoon hun rugzak weer meenemen naar de volgende relatie. En eigenlijk iedere keer in hetzelfde gat tuinen. En dat is gewoon zonde. Dus je wil ze eigenlijk behoeden voor steeds diezelfde fout. En als ze dat maar kunnen doorbreken, dan ga je zien dat ook zij gewoon prima een leuke relatie kunnen hebben. Maar daar gaat het vaak mis bij mensen die het vergeten.
Dat zou dan natuurlijk nog kunnen.
Dat is ook waar.
Zijn
dat
er nog verbazende momenten, ook voor jou na al die seizoenen, dat je denkt, oh, die zag ik helemaal niet aankomen? Of...
Ja, compleet. Compleet. Ik denk dat dit jaar het eerste jaar is waarin ik meer dan ooit met mijn oren heb staan klapperen. En waarop ik meer dan ooit van mijn stoel viel. Dus ja, dat gaat jullie waarschijnlijk ook vertellen. Dus je denkt al ongeveer te weten na 5 seizoenen die ik heb gedaan. Maar iedere keer verbaast de mens mij toch wel weer. Dus ja, jullie gaan het zien.
Oh, ik heb er zo'n zin in. 16 januari begint het weer. 8:30 RTL 4.
Jij, ja, en de dag daarna meteen de tweede uitzending weer.
Oh ja, en dan kunnen we op Videoland wel ook nog vooruitkijken.
Ja, als het goed is wel. Ja,
dat doe ik altijd graag.
Ja, daarom, dat snap ik. Nee, dus weer volle bak genieten. En ja, ik denk dat jullie echt wel weer van deze mensen gaan houden. Want het is gewoon weer echt ja, pure mensen. En echt heerlijk om hun verhaal te volgen.
Nou, Erik, als jij nou ook een keer vanaf het begin af aan meedoet. Zouden wij heel erg leuk vinden.
Ja. Ik ga het eens proberen.
Probeer het eens.
Ja. Beloofd. Hierbij is zwart op wit, op band, heb ik het bij deze beloofd.
Helemaal leuk.
Oh, heel
goed. Dankjewel en heel veel plezier het komende seizoen.
Ja, dankjewel. Jullie succes.
Doei. Afgelopen weekend waren de Golden Globes en Margot Robbie die pakte in haar Barbie-outfit alle shine. Dat was natuurlijk een prachtige jurk van Armani uit de collectie van 1977, lang geleden. Op elke première draagt ze eigenlijk een andere klassieker en dit was de Superstar Dress. Qua prijzen ging het niet zo lekker met Barbie, want Oppenheimer ging er eigenlijk met alles vandoor. Dat is niet wat we hadden verwacht.
Nee, nou even voor de duidelijkheid, zat dus Oppenheimer en Barbie zaten allebei in een andere categorie qua films. Hè. Dus Oppenheimer zat in de dramafilm en Barbie bij comedy. Dus ze hadden in principe allebei kunnen winnen in die voor de beste film, zeg maar. Nou goed, dat is dus in het geval van Oppenheimer gebeurd. Heeft 5 van de 9 nominaties uiteindelijk verzilverd. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. En voor Barbie viel het dus een beetje tegen. Of in ieder geval, dat was de beeldvorming. Maar goed, ik dacht ook, ja, het zijn natuurlijk de Golden Globes. Oscars komen eraan. Dan is het toch wel vaak dat je ziet dat een commerciële film, wat Barbie dan toch uiteindelijk is, ondanks alle positieve recensies, ja, die gaat dan vaak niet met die prijzen uiteindelijk naar huis. Nou ja, en dat is dus Poor Things geworden. Emma Stone heeft die prijs gewonnen. En dat vind ik wel terecht. Ik heb die ook al gezien. Ja, dat is gewoon een hele artistieke film. Het past veel meer in dat straatje van de Academy, Globes, dat soort dingen. Dus ik begrijp dat eigenlijk wel. En dan is het dus gewoon, Barbie blijft dan nog steeds een van de meest succesvolle films, commercieel gezien. Maar ik begrijp wel dat die prijzen dan, dat ze daar niet mee naar huis gaan.
Dat is de film met de Hulk. Hoe heet hij?
Ja, klopt. Ik ken niet hoe die heet.
Wat erg dat ik dat nu niet weet.
Weet hij nou?
Die heeft mij wel eens een chance met mij bij de Oscars op de rode lopen. De Hulk?
Eric Bana?
Nee,
Hulk,
niet die
hebben.
Hulk. Die van nu.
Er zijn al 3
ook in die serie zelf.
Nou ja, ik had 100 keer zeggen. Hoe?
Mark Ruffalo,
die speelt daar ook in. Hebben ze een hele mooie dansscène. Ik zag ze volgens mij bij Graham Norton zitten samen.
Ja, en mooie zij
film,
is,
maar
is
heel artistiek.
Heel
maar
artistiek.
We hebben die is in Nederland toch helemaal nog niet in de bioscoop?
Nee, die is dus in Nederland nog niet uitgekomen. In Amerika dus wel. Ik heb haar dus ook gesproken, Emma Stone, daarover. En ja, ik heb die film dus gekeken en het was wel echt toch een andere beleving dan Barbie. Het is inderdaad, het is zwart-wit. Het gaat dus over een overleden meisje wat weer tot leven wordt gewekt. Dus het begint zwart-wit. En het is super artistiek. Heel mooi, heel veel naakt. Emma Stone is denk ik ongeveer 80% van die film volledig naakt te zien.
Oh, daar ga ik kijken.
Dus ja, precies. Dit was een promo daarvoor. Maar goed, in Nederland is die dus nog niet te zien. Ik geloof ergens
begin februari
komt die uit. Dus, maar goed. In Amerika dus wel. En daar is hij dus volledig in dit award season
heel vaak,
aan de gang.
Hè, Rob, als ik toen ik vroeger vaker de Oscars heb verslagen, moest ik heel vaak nog, terwijl ik aankwam in L.A., echt 3 films op een dag kijken. Omdat ze hier nog niet uit waren. En dan dingen ze natuurlijk wel al mee met award season.
Ja, ik vind dat wel een beetje stom. En ik weet, het
ja, maar
zijn
daar
Amerikaanse
gaan echt geen rekening houden met de met het kleine Nederlandse rondhandje.
Maar alsnog, weet je, als je Poor Things in november hier naar de bioscoop had gebracht, wat was er dan? Wat had er mis kunnen gaan?
Ja, ik denk dat dat ook weer misschien met de staking en alles te maken heeft gehad.
En ook wat je vaak ook ziet, kijk, hele grote Hollywood-producties, bijvoorbeeld van Disney of Universal, die worden 1-op-1 door dezelfde distributeur in de bioscoop gebracht. Maar wat je vaak bij die artistieke, bij die arthouse-films, dat ze dan in Nederland een andere distributeur die dat aankoopt en die plant het dan.
Is er nog iemand met zwangerschapsverlof en die weet het dan in te plannen
wel vaak
en
van
voor
dat
je het weet is het februari.
Nou ja, ongeveer wel. Dat je dan denkt, nou ja, boeien. En ze houden inderdaad, wat Bridget zegt, echt geen één rekening met de Oscars of wat dan ook. Maar goed, dan hebben we nog iets om naar uit te kijken. Het is wel echt een, ik vond het wel een terechte winnaar.
Maar laten we even teruggaan dan naar Barbie, want die wonnen wel een nieuwe prijs.
Ja, die je ook niet kunt winnen, want dat ging gewoon over het kassucces.
Ja.
Dat is en daar stonden ze bovenaan.
Ja, precies. Dus dat vond ik ook wel een beetje lullig. Het enige dat je niet kunt mislopen, dat krijg je dan. En dan gaan mensen zoals Erik zeggen, ja, maar het was wel ook een beetje commercieel. Terwijl Greta Gerwig heeft daar echt een hele sterke feministische boodschap in gestopt. Ze heeft op bepaalde plekken wel de bochten moeten afsnijden. Want anders dan wordt het niet een Hollywood-kaskraker. Maar het was een ontzettend goede spiegel voor ons mannen.
Zou dat een reden kunnen zijn wel voor een Oscar? Al denk ik dat de Oscars weer Oppenheimer een grotere kans maakt. Ja. Omdat daar meestal toch wel oorlogsfilms en drama uit het verleden het heel goed doen.
Ja. Kijk, en ik ben het met jou eens. Hè. Bedoel, ik noem het een commercieel kassucces, omdat het dat ook was. Maar de manier waarop ze het gedaan hebben, dat was fantastisch. Maar als je dus dan een Poor Things ziet met Emma Stone, die dan heel artistiek in de blootje gewoon... Ja, dat is gewoon...
Het is meer een cultfilm.
Dat is gewoon 100% waar die jury, die journalisten in Hollywood, ja, die vinden dat fantastisch. Dus dat is helemaal in dat strijdje. Kijk, als we geen Poor Things hadden gehad, dan had Barbie misschien wel een kans gemaakt. Maar goed, ja, dat is altijd ingewikkeld. Ik denk ook soms, ja, waarom gaan ze toch altijd weer voor dat soort artistieke hoekjes? Maar ja, dat is nou eenmaal geschiedkundig is dat gewoon de weg die ze bewandelen.
En dit zijn maar 114 journalisten? Hoeveel zitten er bij de Golden?
Dit waren er 300.
Oh, 300.
Ze hebben natuurlijk die hele organisatie leeggeveegd, opnieuw opgestart en het waren er nu 300.
Maar bij de Oscars zijn er natuurlijk veel meer mensen die daarover gaan. Dus misschien maken ze daar wel meer kans. Ik wil ook nog heel eventjes naar de presentator van de Golden Globes. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik kende de beste man niet. Ik vond hem niet grappig. Ik vond hem seksistisch. Ik vond hem kort door de bocht. En ik vond er ook veel pijnlijke gezicht.
Ja, maar dat was het
bloot worden gelegd.
Kijk, je hebt natuurlijk bij dat soort, bij de Oscars heb je dat ook. Je hebt inderdaad wel eens van die shots, maar goed, dat zie je in Nederland ook bij de televisiering, dat een aantal van de gasten, van de sterren, niet zo blij zijn. Maar dit was gewoon, je moest gewoon zoeken naar iemand die wel moest lachen.
Dat was bij Ricky Gervais ook, want die was zo hard.
Ja,
maar
hierbij had ik
dat was echt, wel echt grappig.
Dat was heel grappig. Hierbij had ik echt denk, ja, niemand. Het was ook niet grappig. Het was vrouwonvriendelijk. Het waren echt platgebaande paden qua grappen. En er waren ook heel veel reacties achteraf van mensen, van dus sterren die zich uitspraken van, nou, was gewoon niet zo heel erg geschikt. Was gewoon niet zo heel erg leuk. Die blik van Taylor Swift. Nou ja, als die gewoon dood neer had kunnen vallen op het podium, was het meteen gebeurd. Was ook weer zo'n flauwe grap. Ja. Dus het was gewoon niet zo'n slimme keuze. Ik denk wel echt dat het de laatste keuze was. Hij maakte zelf ook een grapje over dat hij 10 dagen voor die uitreiking pas gevraagd is.
Maar waarom is dat dan?
Ja, ik denk dat ze gewoon heel erg hun best hebben gedaan.
Dat kan niet. Ja. Dat kan niet. Dan moet er iemand afgezegd hebben.
Dat kan ook. Ja. Dat kan dus ook. Inderdaad, dat er dus iemand anders heeft afgezegd. Wel vreemd dat ze die dan niet al eerder bekend hebben gemaakt. Want ja, dat hadden ze dan misschien moeten doen. Kijk, ze hebben er namelijk alles aan gedaan om deze Golden Globes weer helemaal opnieuw leven in te blazen. Het was op CBS te zien, supergroot.
Ik weet het.
Maar ja.
Wat ik dan? Weet het. Ze dachten dat ze iemand gevraagd hadden. En ze kwamen 10 dagen van tevoren erachter dat ze helemaal nooit
die zijn we
die
helemaal
mail
vergeten. Heb jij nog gebeld? Nee.
Dat zou ook kunnen.
En dat die zeiden, nee, maar kan helemaal niet. En dat ze toen deze man hebben gevraagd.
Dit is een hele rare keuze.
Ja, en
het is echt, ja, deze man gaan we ook niet meer terug.
Nee, zeker niet. En het was natuurlijk ook echt extra pijnlijk, omdat ze dus een heel grote campagne hadden gevoerd. Ze hadden echt een grote Amerikaanse zender gevonden. Dus iedereen was er ongeveer. Iedereen die ze uitgenodigd hadden, die kwam ook. Nou, wat echt wel knap was, aangezien 2 jaar geleden Tom Cruise nog al zijn Golden Globes terug had gegeven. Dus ze hebben echt wel hun best gedaan. En dan is dit zoiets dat je denkt, really?
Je doet alles eigenlijk waar ze zo druk voor en hard voor hebben gewerkt.
Ja,
teniet,
vond ik ook. Dus, dus dat is dan voor volgend jaar. Dan hebben ze nog iets om naartoe te werken. Ik bedoel, de kijkcijfers zijn enorm gestegen, dus dat is al goed.
Maar
dan
positiviteit.
Maar dat was wel, het is voor die awardshows, is het wel, het zijn magere jaren geweest.
Het is verdubbeld. Dus het is verdubbeld met een jaar geleden. Side note daarvan is dat het een jaar geleden wel echt 1/4 nog maar was van het jaar, of 2 jaar daarvoor. Dus ze hebben nog wel een weg omhoog te vinden. Maar goed, ze zijn in ieder geval aan het stijgen.
En van Suzanne uit Rotterdam hebben we een vraag binnengekregen voor natuurlijk de rubriek
De Mediawereld Ontrafeld.
Ja, en die vraag luidt, toen jullie begonnen met... Oh, dit is een leuke vraag, jongens. Toen jullie begonnen met werken voor de televisie, waarover verbaas je je toen het meest? Nou, laten we even een rondje doen. Erik, begin met jou.
Nou ja, wat mij dus nog verbaast. Kijk, ik ben ooit begonnen in 2004. Dat is 20 jaar geleden. Is dat 20 jaar geleden? Ja, 20 jaar geleden als stagiair bij Barenten van Dorp. Nou, en wat ik dus toen vooral heb onthouden is dat dat decor, die studio, ten eerste vond ik het gewoon best wel klein. Maar goed, en ten tweede vond ik het een soort magisch iets waar je dan in terechtkomt. Dus met die lampen en die studiovloer en dat het allemaal zo, ja, dat het echt bestaat. Ik had als kijkers iets van, nou, dit is gewoon een wereld wat is gewoon, staat zo ver van me af, dat bestaat niet. Dus dat vond ik fantastisch om te zien. En ik heb dat dus nu nog steeds. Als ik bij Boulevard de studio binnen kom lopen, dan denk ik nog steeds, oh, dan loop ik nog steeds als een soort van...
Maar dat magische gevoel, want ik heb hier met Clarice ook wel eens over gesproken in een andere podcast. En zij had dit ook, maar zij vindt juist, sinds ze bij televisie zelf werkt, dat die magie weg is.
Ja, dat heb ik dus bij heel veel dingen wel. Dat ik denk, oh ja, zo werkt het en dat is het. En het moet allemaal voor een dubbeltje gemaakt worden. En het geld is altijd op. Dat had ik anders voorgesteld. Maar met als ik toch nog weer zo'n studio binnenkom lopen, dan denk ik toch ineens, dat gevoel blijf ik wel altijd houden. Dus dat is het eigenlijk voor mij. Dat ik denk, oh ja, je hebt echt het gevoel, ik werk bij televisie. Wat ik altijd al wilde. Dus voor mij is dat ook heel speciaal. Dus dan denk ik, ja, ik geloof dat ik dat voor
ik
altijd
heb het
vast ga houden.
Hoor. Ik heb precies hetzelfde. En zeker bij live televisie. Ja. Als we live gaan, blijft altijd een bepaalde spanning. Ben je scherp? Heb je het overzicht? Weet iedereen wat we aan het doen zijn? Dus dat blijft altijd. Maar mij viel vooral op, maar ik was 19 en kwam bij TMF terecht. De Music Factory bestaat niet meer. Maar ik was videojockey. Dat betekent dat we videoclips aankondigden en grote artiesten achterna reisden en interviewden en zo. Dat was echt een fantastische snoepwinkel om daar te beginnen. Ja. Ja. Maar het rare was, we hadden allemaal setjes in de oude Countdown studio in Bussum. Voor per programma, zeg maar, decoortjes. En wij schreven dan onze eigen teksten. Dus dan gingen we videoclips kijken en helemaal duiken in de artiesten, eigen tekstjes. En dan gingen we een aankondiging doen. Maar daarna deden we natuurlijk nog een aankondiging en nog aan. Zo deden we er 14, zeg maar, voor één programma. En daarna gingen we naar een ander decoortje. En daar deden we er nog 14 voor een andere dag. En zo gingen we eigenlijk alle decors af waar jij een programma in had. Ja, dat vond ik zo onwerkelijk eigenlijk. Alsof je in je eigen wereldje, met je eigen tekstjes en alleen een cameraman, want meer was er niet. Je had een zendertje om, dus was geen geluidsman. Terwijl als je op pad gaat, ga je altijd met een ploeg, ja, ook met een geluidsman. Zit je in zo'n eigen wereldje een beetje 20 programma's op een dag op te nemen?
Dat zal een beetje als teleporteren voelen, toch? Je loopt naar een andere wereld en ineens
precies
zit je in
dat.
Een ander programma. Ja.
En die videoclip zagen we natuurlijk niet, want je zat gewoon met je draaiboekje per videoclip de afkondiging en aankondiging te doen. Dus, en dan daarna werd het dan een heel programma. Dat was onwerkelijk. En dat blijft eigenlijk wel inderdaad onwerkelijk. Maar vooral bij live televisie vind ik zo mooi dat het op het moment dat wij het maken, gaat het ook de wereld in. Dus als wij daar staan, kan iedereen met ons meegenieten. En dan gelijk de reacties daarna. Vroeger zei dan bij het koffiezetautomaat, bij de koffieautomaat, zeg maar, werd er dan over gesproken. Dat is weer heel erg magisch bij live televisie. Ja.
En in jullie tijd, of in jullie tijd, in die TMF-tijd.
Nee, in jullie tijd.
Maar ik vond, ik was toen, ik keek dat toen. Nee,
dit jaar 30 jaar.
Ja, maar ik vond het ook zo fantastisch dat je dus echt nog, wat je op de radio natuurlijk ook nog steeds, omdat mensen ingingen bellen. Ja. Ik heb zelf wel eens,
de dag tot vijf.
Ik heb wel eens een fax gestuurd, en die zag ik dan zo op het televisiescherm zo eruit komen. Ja, dat vond ik zoiets magisch.
Werd jij dus geteleporteerd in mijn wereld?
Ja, maar ik bedoel, dat heb je gewoon echt niet meer nu met de mails en de social media. Dat vind ik soms wel jammer. Dat je denkt,
hier iemand werken, Fanny, op de redactie, die doet films.
Film, ja.
Die heeft ook wel eens bij de dag tot vijf ingebeld dat ik met Daphne, want Daphne Bunskoek zat natuurlijk ook bij TMF, dat wij samen, ik doe nu een telefoongebaar, maar dat was niet hoor. Het kwam wel gewoon van de studio. Maar dan belde je in inderdaad, of je faxte door, voor jouw favoriete nummer aan te vragen. Ja, bizar.
Ja, ik vind dat nog wel,
Ik vind bij ons in de huidige Boulevardstudio het verschil zo groot als de schermen waarop het Leidseplein wordt geprojecteerd aanstaat. Ja. Gelukkig, de meeste mensen die weten wel dat wij niet echt op het Leidseplein meer zitten. Maar
hij krijgt
je zou
toch bijna wekelijks nog de vraag.
Precies, en je zou het ook bijna vergeten omdat die schermen zo levensecht zijn. En ik trap er dus zelf ook in. Op het moment dat die schermen aanstaan, dan is gewoon in één keer de sfeer van het Leidseplein er. Ja, en als die uitgaan, dan had het de koffie en koek op een begrafenis kunnen zijn, bij wijze van spreken. En ja,
is ook gelijk de magie weg, hè?
Ja.
Leuke vraag.
Ja, toch?
Brings back memories. Ja.
Ja, Nou, graag vaker van dit soort vragen als die van Suzanne uit Rotterdam. Nou, heb je nou ook een vraag, dan kun je die insturen via Instagram of per mail naar rtlboulevard@bluecircle.nl. Overigens, Blue Circle, ik kwam daar dus pas onlangs achter. Het logo is een rood vierkant.
Blue ik kwam daar pas onlangs achter. Is dit een grap?
Ik ken dat logo, maar ik heb nooit gerealiseerd dat het eigenlijk niet klopt.
Dat het geen blauwe cirkel is.
Ja.
Oh, ik had dat al heel lang geleden ontdekt. Maar goed,
jij hebt ook 20 jaar geleden.
Ik werkte hier ook al heel lang.
Maar ik zit te denken, misschien is het als je naar, is het niet zo dat als je naar een rood vierkant kijkt, dat je dan een blauwe cirkel kan zien of zo? Weet je, ik ga met primaire
door mijn kleuren of zo proberen.
Ik weet het niet, hè? Ik roep maar iets.
Nou ja, in ieder geval,
of iemand dacht gewoon.
Ik denk dat laatst. Ja.
Hoezo blauw? Ik blauw stond. Ja. Had mijn dochter kunnen zijn, ja. Je kunt dus mailen, maar je kunt hem ook via Spotify doorgeven via onze pagina. En daarna gaan wij natuurlijk aan de slag om jouw vraag te ontrafelen.
We gaan het hebben over een echte cultfilm die iedereen, maar dan ook echt iedereen kent. Ik heb het over Mean Girls. De film komt uit 2004 en betekende destijds de grote doorbraak van Lindsay Lohan. En nu komt er een remake. Nou, ik dacht echt toen ik dit hoorde, Erik, jij springt van de bank van geluk. Dit vind jij natuurlijk fantastisch. En je mocht zelfs, na aanloopje van deze nieuwe film, Tina Fey, de schrijfster, maar ook destijds natuurlijk een van de leraressen. En dat speelt ze nu weer, volgens mij.
Ja.
Mocht je spreken.
Ja, nou, ten eerste, ik dacht wel, toen ik het hoorde, dacht ik, oh nee. Kijk, Mean Girls is namelijk, dacht ik namelijk echt, kijk, Mean Girls is fantastisch, het origineel. Maar ik dacht, sommige dingen moet je gewoon laten bij wat ze waren. Dus moet je gewoon niet aankomen.
Schrok al.
Zeker toen ik dus hoorde dat dus de originele vier actrices benaderd waren voor een vervolg. Nou, dat is dus mislukt. Om geld, dan denk ik, hoe kan zoiets mislukken? Maar goed, je moet die meiden gewoon geven wat ze willen.
Zit er genoeg geld?
Precies. Maar goed, dat is dat uiteindelijk niet gebeurd. Toen hebben ze dus voor gekozen om de musical, want er is dus van de film een musical gemaakt op Broadway. En van dat script hebben ze dus nu weer een film gemaakt. Dat overlapt heel erg met het origineel, met het toegevoegde element dat er dus liedjes bij zitten. Dus dat het
een soort glee.
Heel erg glee. Ja, oh, ja, je kijkt heel, voor de mensen thuis, Bridget kijkt heel vies bij. Ik hou namelijk ook niet zo van het genre musical. Dus ik dacht ook, ik weet het niet. Maar omdat het dus een musical is geworden en heel erg naar het nu is gehaald, is het gewoon best wel een andere film geworden. Kijk, het verhaal is gewoon nog hetzelfde. De personages zijn nog hetzelfde. Ze zien er dus anders uit. Tina Fey zit er inderdaad nog steeds in. Die speelt diezelfde rol. Maar daardoor kunnen ze heel goed naast elkaar bestaan. Dus kan eigenlijk de oude Mean Girls zoals we het kenden, dat blijft gewoon nog in ons geheugen zitten. En deze film kan daar gewoon prima bij. Je moet gewoon alleen even onthouden, oké, het is gewoon een andere vertelling. Zo wordt het ook gemarket. Het is een andere insteek van Tina Fey. Dus het viel mij wat dat betreft eigenlijk wel mee. Dus dat het gewoon heel goed naast elkaar kan zijn.
En dat is toch eigenlijk één keer in de zoveel jaar, want dan komt er weer een nieuwe generatie, zoals 18 Again of zo, weet je wel. Of Big, weet je wat. Ja, komt steeds dan weer zo'n nieuw soort film met hetzelfde gegeven. Ja. Dat de moeder-dochter worden geswitcht of de vader-zoon. Dus dat is hier eigenlijk ook een beetje het geval voor de nieuwe generatie met nieuwe namen.
Ja, en het is natuurlijk ook weer heel erg divers. Dus diversiteit. Kijk, in die originele film hadden we nog geen smartphones. Hè. Die kwamen daar niet in voor. Dus dat is natuurlijk nu wel. Dus wat dat betreft vind ik het ook een matig signaal eigenlijk dat in die 20 jaar tijd vrij weinig veranderd is. Dus als je dan denkt, oh, er wordt nog steeds gepest. Alleen dan nu via de smartphones. Dus ik denk, oké, dat is voor de wereld een iets wat matig signaal. Maar goed, dus dat hebben ze allemaal meegebracht. Het is meer kleur zit erin. Dus dat is allemaal fantastisch. En het is dus gewoon voor de nieuwe generatie. Dus ik denk dat als er nu jonge mensen die het origineel nog niet hebben gezien, dat die dan dat die dit gaan kijken en dat ze dan denken, oh ja, het is gewoon, het voelt meer van nu. Want als je dus die oude kijkt, die heb ik vorige week ook weer nog een keer gezien, dan denk je toch wel bij een aantal dingen dat je denkt, oeh, dit is gewoon niet heel erg lekker oud geworden. Best wel racistisch af en toe. Prima in de tijd waarin die zat. Ja. Dat je soms denkt, oeh ja, dat is er gewoon niet zo heel erg lekker gegaan. Maar goed, dat was in die tijd. Kan nog prima, maar dit is gewoon voor de meer van nu.
Ja, dit was hem hoor, de podcast voor vandaag.
Was het hem al?
Oh nee, ja, Stars on Stage. Daar wilde ik het nog even over hebben.
Ja, ik wou al zeggen, wanneer ga je daarover beginnen?
Ja, heb je het gezien?
Ik heb het gezien, ja.
Wat vond je?
Ik had het moeilijk.
Waar had je het precies moeilijk mee?
Nou, Het is...
Leg even uit wat het is.
Ja, het is een soort van talentenjacht. Waarbij mensen die we allemaal al kennen. Eigenlijk in ieder geval al B-sterren, maar er zaten ook wel A-sterren tussen. Hun musical talent gaan laten zien. Met dan blijkbaar het idee van nou, als dat goed gaat, dan kun je die op een gegeven moment ook in het De La Mar in een echte musical bewonderen. Onder andere Gerard Joling deed mee. Nou, John de Bever deed ook mee. Dat was een iets minder geslaagd optreden.
Maar die kunnen allebei goed zingen. Dus dat hebben ze mee.
Ja, maar John de Bever heeft niet goed gezongen.
Nee, maar dat lag misschien ook aan het Amsterdamse accent.
Dat zal, ja, het was in alle opzichten een ongelukkig optreden. Laat ik het daarop houden. En ja, ik moet zeggen, ik ben ook geen fan van Op zoek naar en de Evita en wie hebben we allemaal gehad. Dus wat dat betreft moet je het misschien ook niet aan mij vragen. Maar het was een beetje kneuterig. Het leek allemaal te veel op elkaar. Er zaten er twee tussen die gewoon met hun performance totaal door de mand vielen.
Ik vond het ook wel heel flauw. Sylvia Geersen is natuurlijk geen zangeres. Nee. En de anderen hebben wel allemaal zangervaring.
Ja,
die werd wel echt voor de leeuwen gegooid.
Klopt. En zij redde het voor zichzelf. Doordat ze gewoon haar humor had meegebracht.
Het is een mega gunfactor natuurlijk.
Dus dat was nog een geluk bij een ongeluk. Maar eigenlijk, het is niet een Idols. Waarin je ook gaat lachen om mensen die zo vals zijn als een kraai. Als je zo'n programma maakt, zou ik zeggen. Dan moet je daar mensen in zetten die ook echt die musical aspiratie hebben en die een bepaalde ondergrens halen. Dus wat dat betreft, ja, misschien was het ook gewoon omdat het de eerste aflevering is en iedereen nog een beetje moest wennen. Maar,
ja, en ik denk ook dat je ervan moet houden, want ik vond het namelijk fantastisch. Ik vond het namelijk heel erg leuk. Maar ik vond ook gewoon het leuk dat Paul de Leeuw en Albert Verlinde erin zaten in de jury. Of de recensenten, of hoe dat ook heette.
Recensenten, ja precies.
Dat vond ik gewoon heel erg leuk. Kijk, Jamai en Buddy, moet ik gewoon af en toe bij, ik vind ze bij Hollands Got Talent is het ook een beetje hit or miss. Soms denk ik echt van voor welk publiek maak is het
dat
een kinderprogramma?
Ja, hè?
Is het, dus dat. Maar ik vond overal vond ik het wel gewoon een vermakelijke show. Kijk, ik zal het niet met The Voice vergelijken, maar wel een aantal mensen die gewoon al best wel goed konden zingen, die dan iets anders gingen doen. Of ja, ik weet niet, het voelde wel wat gemaakt. Maar ja, Stars on Stage, ja, het is natuurlijk allemaal een beetje neppige gedoe bij elkaar. Dat vond
ik wel
mooi.
Kijk, wat wel heel leuk was, als er in één keer een verrassing in zit, hè, dat een schaatser in één keer waanzinnig blijkt te zingen. Dat
Michel
is
Mulder.
Michel Mulder was dat. En hij heeft natuurlijk nog een tweelingbroer rondlopen en hij zegt dat die dat ook kan. Dus dat is ontzettend handig ook voor de musical business later, dat hij gelijk een stand-in heeft die altijd voor me kan invallen. Maar ik vond het zo klein, dat podium. Dat komt misschien door Idols en de Masked Singer. Ja. Zijn we natuurlijk gewend aan groot podia, een beetje waar veel gebeurt. En dit was natuurlijk in het De La Mar opgenomen, dus het was een klein podium. Op televisie komt dat niet echt laag ook, komt niet lekker over. En ik had een heel klein beetje moeite, maar dat is misschien omdat ik het allemaal al een keertje heb meegemaakt. Het is gewoon de leeftijd. Met dat een beetje belegen Hollands Showballet. Beetje tuttig, vond ik dat.
Ja,
niet meer van deze tijd of zo. Nee, daar hou jij natuurlijk van,
ja,
Erik.
Ja, maar ja, ik moest gewoon denken aan Wedden Dat. Ja, ik weet dat haalt het niet echt op.
Ja,
want dat is
precies.
Dat is
nou, maar dat is dus precies wat ik bedoel.
Ja, nee, maar dat vind ik dus heel erg lekker. Maar dat, ja, en wel eens leuk om te zien. Kijk, ja, dus ik hou wel een beetje van die oude meuk. Dus ik denk dat het dat gewoon is. Kijk, die musicals, het voelt sowieso als een beetje een gepasseerd station. Weet je, dat die musicals, het loopt natuurlijk een beetje terug. Dan denk ik, wie heeft daar nou nog zin in? Dus dat hangt er sowieso heel erg aan. Maar ja, ik hou er persoonlijk
nou,
echt
nieuwe
wel van.
Musicals doen het hartstikke goed. Het is ook een beetje dat weer Les Mis, weer Lion King, weer. Dat kennen we op een gegeven moment natuurlijk allemaal wel. Hebben we allemaal wel een keer gezien. Ik ben vorig jaar dus, toen ik in New York was, naar Anne Juliet geweest. En dat was helemaal gebaseerd op de muziek van Max Martin. En Max Martin is natuurlijk van Britney Spears en van de Backstreet Boys.
Oh, die,
van,
ja, precies.
Dus allemaal jonge hits, zeg maar. Nou ja, toen ik jong was. En nu nog steeds. Weet je, dus met zijn tijd meegegooid. Want Mees kent het ook weer. Dat komt natuurlijk ook door TikTok. Dat ze al die muziek weer voorbij horen komen. Dus toen ben ik met Mees naar Anne Juliet gegaan. Dus een Shakespeare musical met dus de muziek van Max Martin. Dat was dus fantastisch. Dus ik denk als er nieuwe musicals worden gemaakt. En niet altijd maar zo op de geëikte paden het oude steeds weer uit die oude dozen halen. Ik denk dat het echt nog wel wat kan doen.
Ja,
hoor.
Dat denk ik ook.
Dat
ja.
ook jongeren ja. echt nog wel naar
dat
het theater
gaan. Dat denk ik ook.
Gaan.
Kijk, het is natuurlijk wel zo. Dan wordt met veel bombari, wordt Mamma Mia weer aangekondigd. Want ik denk, nou, dat hebben we nou echt allemaal wel
Snap
gezien.
Je? Ja.
Dus, nou, goed. Maar komt dit ook? Dit zou dus naar Nederland moeten komen.
Ik hoop het. Ja. Ik weet dat Maurice destijds daar wel heel erg in geïnteresseerd was. Maurice Wijnen. Dus ik denk wel dat we daarmee bezig zijn.
Die werkt toevallig bij Medialeen.
En toevallig maakt hij Stars on Stage.
Het is wel zo, musicals zijn een succes. Maar wel voor een bepaald publiek.
Ja, dus daarom hoop ik met nieuwe musicals dat je ook weer jonge mensen naartoe krijgt.
Ja, dat snap ik. Want ik wilde zeggen, als je bij Boulevard een musical onderwerp doet, dan gaan heel veel mensen in hun pan roeren.
Ja.
Dus is niet, en dat wil helemaal niet zeggen dat die musical dan niet bezocht wordt. Nee, die musical die vindt heus zijn weg naar het publiek wel. Alleen, het is niet voor iedereen.
Nee. En iedereen moet er natuurlijk ook aan Albert Verlinde dus dan gelijk denken. Ja,
En misschien is dus ook de conclusie. Ja, ik ben blijkbaar niet een per se een musical persoon. Erik die vond Stars on Stage wel leuk.
Dus ja, maar Mean Girls, de musical, vond je weer niet leuk.
Nee, maar het is meer dat het. Ja, dat hele show. Ja, goed. Het liefst zie ik gewoon die jaren 80 shows met Jos Brink gewoon weer terug in Henny Huisman.
En dat was dit precies dat. Dus ja. Ik snap het.
Dus goed nieuws voor mensen die na 80 jaar The Bold and the Beautiful nog steeds leuk vinden. De kans is groot dat dan Stars on Stage ook.
Hoe is er
voor
naar
jou
gekeken, weet jij dat?
Helemaal niet zo slecht. Ik geen miljoen kijkers, maar wel in die richting. Dus ik denk dat er wel een klein flesje champagne en een mini taartje zijn aangebroken op zaterdagochtend. Ja.
Was het vrij? Oh, het stond natuurlijk eigenlijk op The Masked Singer was afgelopen op vrijdagavond.
Ja,
dat is ook wel een gat te vullen natuurlijk.
Ja.
Nou, allemaal gaan kijken. Zeker als je van wat ouderwetse televisie houdt. Fantastisch. En van musicals.
Oh, ik dacht dat we net hadden besloten dat het een beetje tuttig was.
Ja, ik hou daar dus niet van.
Ja.
Nee.
Nee. Ja.
Nou, ik dus wel. Dus hierbij, geef het een kans.
Absoluut.
Geef het een kans.
Sowieso altijd doen. met alles. Geef het een kans. Heren, dank jullie wel. Ik vond het een lekker begin.
Ik ook. Hè?
Zo gaan we het hele jaar doorpakken. Jij positief. Dat is ook helemaal nieuw.
Helemaal
goed
zen.
Goed nieuw voornemen. Hartstikke mooi. En
volgende week zijn we er gewoon weer. Want we kunnen niet 2 weken weg zijn.
Nee. En
dat is
Erik,
onmogelijk.
Jij gaat dus volgende week naar Made It First Sight kijken.
Ja,
dat hebben we ook
beloofd.
Daar kom ik over 2 weken op terug. En volgende week, Rob, ben jij er gewoon weer met Luc. Veel plezier alvast. En bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren. Dat kan natuurlijk altijd. Dankjewel.